Hey ondernemer, zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.
Ondernemers delen de geheimen achter succesvolle vastgoedprojecten. Tom Jessen onthult ze allemaal in de podcast Het Geld en de Stenen. Duik in de wereld van zakelijke vastgoedfinanciering. Luister nu op bnr.nl of in je podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
De markt voor vastgoedfinanciering is in Nederland vrij overzichtelijk. Er zijn eigenlijk drie grootbanken. Je hebt een handvol alternatieve financieringsplatformen en voor de megaprojecten natuurlijk een groep beleggers. De vraag van deze week: wat kunnen we leren van de manier waarop ze dit speelveld in het buitenland hebben georganiseerd? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We staan vandaag in het Novotel in Amsterdam op de dag van de vastgoedfinanciering. Ja! En dus is er publiek! En daar zijn we ontzettend blij mee. Heerlijk om met de mensen uit de markt een uitzending te kunnen maken. Uiteraard is Maarten de Gruiter er ook bij. We zijn hier op uitnodiging van Mogelijk natuurlijk, hè, onze partner. Wat gebeurt hier allemaal op de dag van de vastgoedfinanciering?
Ja, dat is een jaarlijks event wat wordt georganiseerd door het Vastgoedjournaal. En ja, iedereen die wat met vastgoedfinanciering doet of te maken heeft, die is hier aanwezig. Dus mensen van banken, andere financieringsplatformen zoals Mogelijk natuurlijk.
Ja.
En, maar ook projectontwikkelaars, bouwbedrijven die geld komen zoeken.
Mensen ontmoeten elkaar om te kijken hoe ze projecten kunnen financieren. Nou is dat nogal een thema geweest de afgelopen jaren, zeker met de oplopende rente. Dat betekent dat het goed is dat we in deze uitzending daar eens even diep induiken.
Ja.
Maar eerst iets anders. De luisteraars weten dat wij het programma altijd beginnen met het laatste nieuws. En dat komt van eind vorige week. We moeten het weer over de huurwoningen hebben.
Ja, nou ja, was vorige week natuurlijk wel leuk. Daar hebben we nog heel veel reacties op gekregen. Het is toch goed dat we even natuurlijk de soms even wat fake news recht kunnen zetten. En dat hebben we vorige keer gedaan.
Ja, want twee weken geleden werd er gemeld. De huurprijs in Amsterdam gaan sky high en Housing Anywhere begon dat te vertellen. Heel snel begon de sector zich te roeren en zeiden: let op, dat is een onderzoek van een expert platform. Dat is niet representatief. Nee. En afgelopen week kwam Pararius met hun eigen huurwoningmarkt monitor. Wat lezen we daar?
Nou, dat het aanbod van huurwoningen met 28% is gedaald ten opzichte van het kwartaal vorig jaar. Nou ja, de gemiddelde vierkante meterprijs gaat natuurlijk omhoog. Nou, dan vind ik dat nog niet eens zo heel erg interessant. Hè? Want, ze hebben het ook over een toename van die huur met 8,6%. Ja, als je dat natuurlijk vergelijkt met gewoon met inflatie, valt het allemaal wel mee. Hè? Dat is al dat geroep ook de hele tijd over die stijgingen van dat soort dingen. Hè? Dan willen ze ook allemaal een rem opzetten. Natuurlijk alle linkse partijen. En zijn helemaal trots als het niet boven de 6% uit mag komen. Dat is ook heel raar, want als de inflatie gewoon hoger is, ja, dan moet die huur ook gewoon omhoog kunnen. Overigens, wat eigenlijk wel interessant is, want kijk, is het nou wel of niet? Hè? Dit komt dus omdat er meer wordt uitgepond. Maar het interessante is eigenlijk dat de discussie is eigenlijk over helemaal verkeerd. Want het gaat hier dus om misschien ongeveer 20.000 woningen die dus uit die huurmarkt gaan en naar de koopmarkt gaan.
Ja, want dat staat ook in de monitor, dat er in het eerste kwartaal van dit jaar een hoog percentage is woningen die te koop wordt aangeboden, die voormalig huurwoning waren. Dat noemen we dan het uitponden, 7%. Is procentueel ontzettend hoog. En dan zie je de stijgende prijzen. Dat betekent dat Pararius zegt: de uitpondgolf is echt gaande.
Ja, nee, die klopt ook wel. Maar het gaat erover dat de discussie zo verkeerd is. Want als je gaat kijken over hoeveel woningen dat nou hoeveel woningen dat zijn, dan zijn dat op jaarbasis misschien nog geen 20.000 woningen. Als je gaat bedenken dat we 8 miljoen woningen hebben, dan is of het nou wel of niet wordt uitgepond. En die focus van mensen als Hugo de Jonge en die mensen van de Woonbond en op dit gedeelte. Er zijn nog geen 250.000 woningen in de vrije sector die zitten bij particuliere beleggers. We hebben het hier over dus misschien 20.000 woningen die van de ene die van huur naar koop gaan. Als je natuurlijk miljoen woningen nodig hebt, dan hebben we helemaal de verkeerde discussie.
Ja,
discussie moet helemaal niet hierover gaan.
We voeren al jaren de verkeerde discussie in deze. Ja. Dat heb je hier ook al wel vaker gezegd.
Ja.
Tegelijkertijd kun je nou stellen in deze monitor, die echt een beeld geeft van de totale Nederlandse vrije sector huurmarkt, dit is het gevolg. Het oplopende prijzen en meer schaarste en uitponden van het beleid van Rutte 4. Is dat nu zo hard te stellen?
Rutte 4,
want Hugo de Jonge blijft natuurlijk ontkennen.
Ja, nee, maar die ontkent alles. Die heeft bij ons in de uitzending gezeten. En toen heb jij hem twee keer gevraagd naar het oordeel van de Raad van State, wat hij ging doen met zijn plan. En het enige wat hij zei, ja, ik ga nog een keer naar de onderbouwing kijken. Zijn eigen onderbouwing. Hij ging niet zeggen, ik ga er wat aan doen. Nee, hij, dat is natuurlijk iedere keer weer zijn narratief. Het klopt niet. En dan zit er een of andere journalist met een microfoontje waar niet BNR op staat. Ja, en die gaat dan weer terug naar huis en die vraagt niet door.
Ja, blijf luisteren naar Vastgoed Gezocht. Ik ken jou langer dan vandaag, Maarten. En dus kreeg ik vandaag nog een appje van je met, ja, hier moeten we het ook echt even over hebben. Jouw huiskrant, de Telegraaf, komt het nieuws.
Ja, Telegraaf, hè, dat is natuurlijk toch wel een beetje waar ik al mijn kennis vandaan haal. Dat ging even als een interview met TBI. De huidige topman Bart van Breukelen gaat daar weg. Maar die heeft het over de enorme regeldruk die alsmaar groter wordt. En dat is wel een interessant stuk. Het gaat natuurlijk eigenlijk niet alleen maar over vastgoed. Maar het gaat hier over dat zij mensen moeten gaan aannemen om het woon-werkverkeer te administreren van hun personeel. En als je gaat kijken naar die hele CO2-uitstoot, zegt hij ook, ja, in mijn hele sector is het eigenlijk 100% komt dat neer op de betonproductie. Ja, en dat hele wonen werk is eigenlijk heeft nauwelijks invloed. Ja,
dus als we de stikstofregels en de CO2-regels opleggen aan bedrijven en we willen zelfs weten wat het woon-werkverkeer is van alle medewerkers en ik moet mensen aannemen om dat te administreren.
En bij de overheid moeten ze dat doen.
En dan zegt hij, het gevolg is woningen worden alleen maar duurder, want mijn kosten worden hoger.
Ja, dat ook, maar dat volgens mij is dit meer een even. Hij wil denk ik even op het laatste moment voordat hij stopt nog even iets klagen. En heeft hij groot gelijk. En het is gewoon een enorme stapeling van regels.
Vastgoed Gezocht.
Voor kleine vastgoedtransacties komen banken hun bed niet meer uit. Door de regulering trekken beleggers zich terug. Wie regelmatig naar dit programma luistert, heeft dit soort geluiden vaker langs horen komen. Onze gast is wat optimistischer. Hij hamert er juist op dat er legio mogelijkheden zijn om projecten wel van de grond te krijgen. Daan Rekers is van Adelaar Financial Architects. Daan, van harte welkom.
Dankjewel. Fijn om hier te mogen zijn.
Jullie zijn een zogeheten debt broker. Dat betekent dat je voor klanten op zoek gaat naar financieringsoplossing. Wie zijn dan die vastgoedklanten die iets gefinancierd willen krijgen? Zoals Maarten, projectontwikkelaars?
Jazeker, graag. Projectontwikkelaars, beleggers, ook wel institutionele pensioen. Voor ons ondertussen. We zijn in 2016 gestart, eigenlijk midden in de crisis waar de banken zich echt volledig terugtrokken of dicht waren. En we zagen dat er een enorme gap is. Hè? Dus je hebt ongeveer een gap van een kleine 3 miljard die de Nederlandse banken niet kunnen invullen.
Ja, in goed Nederlands een gat.
Een gat. Ja, sorry. Ja, sorry.
Ik ben nogal gewoon een toerist.
Ja, helemaal eens. Dus dat moet er vandaan komen. Dus zijn we daar snel aan gestart om een platform op te bouwen waarbij we juist dienen voor buitenlandse investeerders, zowel in equity als in debt, om Nederland te helpen om de projecten te realiseren.
Nee, dat lees ik dan ook op de site. Oplossingen bestaan uit, hou u vast, beste luisteraar, senior debt finance, junior en mezzanine loans, constructions finance, bonds, equity partnership. Oeh, jee. Vastgoedfinancieringsbingo noem ik dit dan.
Ja, nou ja, precies. Ik moet zeggen, je hebt helemaal gelijk.
Welke oplossingen zijn nu in de markt populair?
Toen ik begon, toen dacht ik altijd van, nou weet je, real estate finance. Totdat ik bij een van mijn Anglo-Saxische partijen, Angelo Gordon, terechtkwam. En die zei, what do you mean with real estate finance? Do you mean senior, mezzanine, junior, equity, whatever? En toen dacht ik, jezus, wat is dit een markt?
Want dus wij zijn alleen maar gewend met een bingo kaart te luisteren.
Nee, we zijn alleen maar gewend om naar die Nederlandse banken toe te lopen. Ja. Die we heel hard nodig hebben. Dus niks tegen de banken. Maar er is zoveel meer om het financieren van commercieel vastgoed waar te maken. Okay. En banken maken daar een onderdeel uit. En inderdaad, voor ons is het een ondergeschoven kindje.
Dus je hebt eigenlijk gezegd, we komen uit een tijd in Nederland waarin een soort één vorm was.
Ja.
Banken zijn dominant.
Ja.
En ik leerde in Engeland dat er veel meer vormen zijn. Nou, laten we daar zo even wat verder induiken. We zijn hier op de dag van de vastgoedfinanciering. En ook jullie hebben natuurlijk hier een kleine stand neergezet. Maar bij jullie, ik zie heel veel stands met heel veel teksten van heel veel aanbieders en concurrenten. Maar bij jullie zie ik een soort banier met een hele grote foto, mooie foto, van het Binnenhof.
Ja.
Waar ook van de Hofvijver moet ik zeggen, waar ook het torentje op staat. En er staat dan heel groot op, we make it happen.
Ja.
Toen dacht ik, oh, dat is wel pretentieus.
Ja, mooi. Ja, ik moet zeggen, die 3 miljard die ze nou uitlopen, geloof ik.
Wat is de metafoor?
Nou nee, dat is gewoon een beeld wat gekocht is door het reclamebureau.
Ja.
Om een beetje meer Nederland te waar maken.
Ja, het is maar, wel heel Hollands, het is de Hofvijver.
Ik denk dat Daan solliciteert naar een ministerspost.
Nou, ik heb nu zeggen, waar we trots op zijn. We proberen ons als Adelaar te onderscheiden eigenlijk op basis van kennis in plaats van dat we goed zijn en zo. We hebben daardoor ook elk jaar een symposium. En wie hadden wij ook te gast? Hugo de Jonge, de laatste keer. En die bleef toen redelijk staande houden, moet ik zeggen, met een zaal vol met klanten. Dus hij is in de PR, is hij best wel goed.
Ja, maar als jij natuurlijk gewoon 3 meter beton voor je hoofd hebt, dan kom je overal wel doorheen natuurlijk.
Je slaat spijkers de kop, want we hebben toen hem, hij zei ook van elkaar, maar enorm veel ideeën uit de zaal op dat moment, die we samen hebben gevat op zijn verzoek in een presentatie. Die hebben we ook uiteraard gedeeld met zijn achterban. En vervolgens word je uitgenodigd door het ambtelijk apparaat. Die hebben de ambtenaar gekeken. Die zeggen, ja, ach, weet je, de markt moet zich even stabiliseren. Daar komen we 2,5 jaar mee. Ik zeg, maar heb je wel in de gaten dat de ontwikkelaars naar de kloten gaan? Ik zeg, weet u wel hoe een balanspositie überhaupt gefinancierd is?
Maar wat is nou, want even dit uitstapje maken. We hebben het in dit programma hier heel vaak over. En dat gaat over een soort gekke kloof tussen politiek en de markt. Waarin de markt steeds tegen mij zegt, de politiek, en niet alleen Hugo de Jonge, maar heel veel partijen daaromheen, die willen niet naar ons luisteren. Die willen ons niet begrijpen. En de politiek die zegt eigenlijk tegen mij, ja, de markt heeft 20, 25 jaar lang hun gang kunnen gaan. Nu trekken we de regels een beetje aan en dan beginnen ze allemaal te piepen. Dat is wat ook mensen van de Partij van de Arbeid en zelfs D66 in verkiezingsdebatten tegen mij zeggen. Dus hoe komt het nou dat we elkaar daadwerkelijk niet kunnen vinden en naar elkaar kunnen luisteren? En dus ook de markt naar de politiek kunnen luisteren?
Nou, omdat ik nogmaals, wat ik denk dat inderdaad de politiek niet in de gaten heeft hoe een balanspositie van een ontwikkelaar bijvoorbeeld die woningontwikkeling doet, gecapitaliseerd is. We zijn iets anders als een partij die gecapitaliseerd wordt door een bank. Laat staan door een woningcorporatie die het geld gratis ophaalt bij een bank Nederlandse gemeente. Dus wil je in commerciële trajecten ook dingen kunnen realiseren, ja, moet je wel doorloopsnelheid hebben.
Maar het is natuurlijk, het is leuk om het te hopen dat het hieraan ligt. Het heeft niets te maken met kennis. Ze snappen het allemaal.
Dit suggereert inderdaad dat de politiek het niet
kent. Nee, maar ze snappen het allemaal. Maar kijk, wij zoals we hier bij elkaar zitten en zoals wij allemaal in het vastgoed actief zijn, ja, dat zijn misschien 40.000, 50.000 mensen. Dat is misschien 1 zetel. Ja. Dus het is puur populisme. Wat ze bijna allemaal roepen in de media, ja, dat trekt gewoon kiezers. Dus het is helemaal niet, ze snappen het best.
Is het zo plat? In Den Haag, ook op het departement van de jongen, daar zitten toch ook hele slimme jongetjes en meisjes?
Ja, natuurlijk zitten die er. Tuurlijk. Ja. Het is puur populisme. Dit is wat Hugo de Jonge roept. Dit is wat de SP op de PvdA. De enige die nu wat anders roept is dan de VVD. Maar ja, in hun eigen kabinetten wordt het natuurlijk allemaal naar de kloten geholpen. Het enige is wat ze de hele tijd doen is diezelfde taart opnieuw opsnijden. En zeggen dat het allemaal eerlijker verdeeld moet worden. Nou, en dat gaat er gewoon hartstikke goed in.
Je hebt gelijk. Alleen kijk, als je überhaupt kijkt om dingen gerealiseerd te krijgen, dan is financiering een heel belangrijk aspect van een tegenwoordig van een stichtingkostenopzet.
Nou, laten we naar die financiering kijken. Ja. Je zei het al over het buitenland. Je was een paar weken geleden nog in Londen. Ja. Canary Wharf, waar veel financiële partijen gevestigd zijn. Hoe is die financiële vastgoedmarkt of die financieringsmarkt voor vastgoed, beter gezegd, daar anders georganiseerd dan in Nederland? Ook op dit moment, want je noemde net 2016. Maar hoe is het nu?
Nou, wat ik een positief punt vind, is dat je ziet dat de markt open gaat voor debtbrokers, maar vooral voor debt funds die ook naar Europa komen. Dus als je kijkt naar Amerika, was de toegang naar de kapitaalmarkt al veel makkelijker toegankelijker als dat in Nederland is. En wat is dan de kapitaalmarkt? Alles buiten bankair. Dus 20 jaar geleden werd 70% in Amerika gefinancierd door een bank. Dat is nu 30%. En ik voorspel,
en hoeveel is het in Nederland nu dan wat door een bank wordt
70%.
Dat is nog steeds 70%.
En ik voorspel je dat dat gaat afnemen in de aankomende 5 jaar tot, ik denk, 50-45%.
Ja, en dat betekent dat er dus via platformen zoals die van jullie, ja, en dat noem je een debt funds?
Nee, wij zijn gewoon echt een broker. Dus op dit moment hebben wij een digitaal platform geïnitieerd al 1 jaar, 5 geleden, waarbij we alle pan-Europese spelers daarop gesubmit hebben. Er zijn nu 2200 partijen.
Aangesloten,
ja, die echt gewoon aangegeven hebben wat ze willen financieren, tegen welke voorwaarden. En daar maak je een selectie op. En dat zijn dus inderdaad ook heel veel gespecialiseerde fondsen die zich laten funden door verzekeraars en pensioenfondsen. En daar is de kapitaal mee formeren en dat weer gebruiken als
financiering. Ja, dus, maar dat kennen we natuurlijk in Nederland ook. De institutionele belegger. Ja. Die in wil stappen? Of zijn het ook heel veel particuliere beleggers die via zo'n platform mee gaan doen?
Nou ja, laten we eerlijk zijn. Jullie partij als mogelijk is natuurlijk een fantastisch initiatief. Ja. Dat is natuurlijk het complete grote voorbeeld van near banking. Dus neerbanking bedoelen we alles behalve zijnde de bank die op dit moment vastgoed financiert. Dus en daar zijn er gelukkig heel erg veel van. En dat is niet alleen crowdfunding platformen, maar dat zijn ook gewoon geprofessionaliseerde partijen die al jaren op dit moment in Londen, in Frankfurt en New York hun zaken doen. En nu hebben gezegd, hey, dat speelveld van Europa, dat vinden wij een hele interessante markt. En daar willen we graag vastgoed gaan financieren.
Maar wat betekent dat dan? Dat via jouw platform juist niet Nederlandse financiers hun geld beschikbaar stellen om in Nederland projecten mogelijk te maken?
Ja, nou ja, wij zijn gewoon een zeker de hypotheekintermediair, de adviseur van de klant. En we staan naast de klant om te kijken wat voor hem de beste financieringsoplossing is. Alleen we doen dat op een creatievere manier. En daar zijn dus inderdaad verschillende spelers voor. En uiteraard ook de Nederlandse banken. Want we hebben altijd een gelul over, ja, de banken en de rest. Nee, we hebben de banken heel hard nodig in Nederland. En de Nederlandse banken zeker. Alleen, het is een onderdeel van. Net als dat mogelijk ook een financier is voor ons. En zo hebben we heel veel tal van financiers.
Ja, ik snap het. Maar waar ik even naar zoek is dat er, laten we zeggen, de geluiden, Maarten, die wij hebben opgetekend van de beurs in München, Expo Real, is dat er heel hard werd geroepen, survive till 25 en Nederland een groot kruis erdoor. Maar jou hoor ik zeggen dat je wel buitenlandse financiers hebt die dus ook Nederlandse vastgoedprojecten financieren en die dus wel bereid zijn om dat te doen.
Ja, nou ja, kijk, wij zijn niet voor niks naar buitenland vertrokken als adelaar. We hebben ook een vestiging in België, Luxemburg, Frankfurt, Duitsland, in Portugal en in Polen. Want we volgen ook onze klanten om ze daarbij te staan.
Maar heb je die om daar het geld op te halen of heb je die om daar projecten te financieren?
Nou, ik dacht vorig jaar van, nou, dat wordt een stuk minder. Dat is ook wel gebleken. Vorig jaar hebben we denk ik de helft van de normale beleggingsfinancieringen gedaan. En Nederland lag redelijk op zijn gat als het gaat op acquisitie. En we zien dit jaar weer een enorme sprong komen van projectfinancieringen die weer tot leven worden geroepen bij ontwikkelaars, omdat we weer willen gaan bouwen. Dus je ziet nu wel een wijziging komen.
Ja, het verschil was natuurlijk een beetje, kijk, wat jij bedoelde in München, dat zijn met name ook de investeerders, dus de eindbeleggers.
Ja.
De eindbeleggers, die zijn er even niet, maar de financiers natuurlijk wel.
De financiers, die zijn er nog wel. En ook buitenlandse financiers willen best in Nederland financieren.
Ja, maar goed, kijk, buitenlandse financiers heb je natuurlijk, de voorwaarden zijn beter, je kunt langer termijn en maar het moet ook wel daar, ticks de boxes. Maar dat neerbanking, waar ik straks ook in de zaal over gesprek. Er komen steeds meer alternatieven. Vergeet niet de kapitaalmarkt. We zijn nu onze eerste obligatierekening aan het structureren, waarbij we gewoon asset-backed gewoon vastgoed financieren. Het is gewoon een alternatief als financier, eigenlijk een onderhandse lening, maar dan gewoon direct plaatsen op de kapitaalmarkt.
En vandaag op deze vastgoed financieringsbeurs, ik heb even rondgelopen en ik zie dat er één groot bank niet is. Wat maak je daaruit op?
Ik kom net binnen gerend, want ik was nog bij een pitch voor een klant. Maar, sorry, ik heb nu even niet gezien welke.
Ik heb gezien dat ABN AMRO niet aanwezig is.
Oké. Okay, ja.
En wat zeg jij dat? Ik bedoel, waarom is die hier niet aanwezig? Stappen die daar dan uit? Of vind je het minder interessant? Ik bedoel, het is toch raar dat zo'n bank hier niet is?
Ja, ik ben er ook omdat ik vind dat we er moeten zijn. Voor de klanten is het natuurlijk een grote zoektocht. Misschien dat ze denken van, nou, de klant weet wel wat ons profiel is en ze weet onszelf wel te vinden.
Maar er kan ook iets anders aan de hand zijn. Namelijk, we zijn in Nederland dus dominant door banken gefinancierd. Nog altijd. Je zei zelf 70%. Dan zijn er altijd allerlei alternatieve financiers die ik ook via jouw platformen aan mij kan binden als ik een financiering zoek. Maar als ik nou eerst bij een bank kom en een bank zegt, het is me te risicovol. Een bank zegt, nou, hier steek ik niet over. En ze zeggen het alle drie. Dan heb ik het over de drie Nederlandse grootbanken. Zegt dat dan niet iets over een project? En is het dan wel zo'n goed idee om het met een alternatieve financier wel te doen?
Nee.
Zo kun je er ook naar kijken.
Nee. Je hebt in zoverre, kijk, de Nederlandse banken, net wat toen ik begon, die kunnen het hele marktspectrum niet aan. Twee.
Waarom niet dan?
Omdat het volume veel te groot is.
Ze hebben te weinig geld.
Nou, ze hebben regelwetgeving waar ze zich aan moeten houden. Basel 3, nu Basel 4. Dat betekent dat ze meer equity op hun balans moeten aanhouden om vastgoed te mogen financieren. Heeft een enorme impact.
Daar heb jij geen last van?
Nou, wij hebben in zoverre
er
geen last van.
Regels, neem ik aan?
Nee, nou, als onafhankelijk persoon hebben we gelukkig dat niet. We werken voor professionals. Maar wij kijken wel en overzien die hele complete markt pan-Europees van partijen die nog wel ruimte hebben om vastgoed te financieren in Nederland. Dat klopt.
Ja. Maar het is toch niet zo'n domme gedachte, Maarten, dat je zegt, ja, als drie banken zeggen, ik doe niet mee.
Nee, maar
waarom zou dan een buitenlandse bank er wel vertrouwen in hebben?
Ik geef een idee. Kijk, bijvoorbeeld retail was even een verdomhoekje of de kantorenmarkt. Ja, als een bank dan een keuze moet maken om 20 miljoen in woningen of 20 miljoen in retail te financieren, ja, kiezen ze voor die woningen. En de Nederlandse banken zijn heel competitief als het ticks de boxes, hè, als het precies in hun profiel past. Dan kunnen ze vaak nog het meest scherp. Je hebt ze ook nodig voor constructiefinancieringen, want ja, dan heb je echt bouwrisico en het uitboeken van geld. Maar bijvoorbeeld, wij hebben nu, we zijn met de Bank of Sabadell in gesprek uit Spanje om nu een retailproject hier in Nederland te financieren.
En hoe kan zo'n buitenlandse bank de risico's goed inschatten? Hoe doen ze dat?
Nou ja, het was voor mij ook nieuw dat überhaupt zo'n Spaanse bank geïnteresseerd was om Nederland vastgoed te financieren. Alleen wat zij doen, hebben ook asset classes waarin zij in hun landen veel meer ervaring hebben en veel meer ook het risico kunnen inzien ten opzichte van de Nederlandse banken. Dus ja, die zijn daar wel in geïnteresseerd.
Ja, maar het risico toch in die asset class in Spanje is toch niet te vergelijken met het risico van die asset class in Nederland?
Nee, maar ja, ook een bank, en zeker ook grote banken, die willen gewoon risicospreiding ook in landen hebben. Politiek, ja. Economische, ook terms, risico's. Ze willen allemaal een stuk spreiding hebben, diversiteit.
Financiering, vastgoedfinanciering in buitenlandse markten. Ja, daar kunnen we er wat van leren. Daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. En we staan op de dag van de vastgoedfinanciering op uitnodiging van Mogelijk. Daan Rekers van Adelaar Financial Architects is bij ons te gast. We hebben ook een microfoon voor onze luisteraars neergezet. Dus die mogen straks nog wel eventjes vragen stellen. Maar eerst even terug, Daan. Nieuw onderzoek, PropertyNL, onze collega's. Die zeggen, Nederlandse banken hebben vorig jaar 35% minder leningen aan commercieel vastgoed verstrekt dan in 2022. Dat schrijven ze op basis van, ja, banken rekenen veel hogere renteopslagen, zien ze ook. Daardoor blijven hun winsten relatief goed. En dan hoor je ze eigenlijk niet klagen. Dus de banken klagen niet, want ze kunnen meer geld verdienen. Maar ze hebben wel veel minder gedaan. Maar ik kan me wel voorstellen dat projectontwikkelaars en aannemers en projecten, dan heb je daar wel last van.
Ja, nou ja, wat ik al zei, kijk, gedaan transactievolumes van hetgeen wat gerealiseerd is en gewoon gefinancierd moet worden, die was vorig jaar gewoon aanzienlijk minder. Dus dat scheelt al een enorme bom. Dus ik denk dat die 30-35%. Twee, de projectontwikkelaars, die hebben de vergunningen niet, dus die hebben ook geen projectfinanciering op dat moment nodig.
Nee.
Dus dat was natuurlijk,
ja, die 35%, hoe zit dat precies? Want, ja, want ik neem aan dat er ook, er zijn ook minder aanvragen gedaan.
Ja, dat zou kunnen.
Veel minder.
Dus het zegt ook iets over het klimaat nu in Nederland, hoe het gaat met de nieuwe projecten.
Ja, maar ja, als je het onderzoek leest, dan lijkt het een beetje alsof de bank zo van
het niet wil.
Ja.
Ja,
ja, of vergeet niet dat ook veel partijen gedeleveraged werden. Hè? Dus als we dat woord houdt in. Ja, we vinden uw kantoorpand geen 100 meer waard. We vinden uw kantoorpand 70 waard. En ja, u heeft 60 financiering. U moet bijstorten. Ja, dan heb je natuurlijk wel even een probleem. Stel je voor dat een huurder de deur uitloopt. Ja, dan rij je fors naar de kloot.
Laten we nog even naar het buitenland kijken. Want vastgoedprojecten in Nederland die door buitenlanders worden gefinancierd. Wat voor parameters, criteria zijn voor hun dan belangrijk? Waar letten zij op?
Nou ja, dan moet je inderdaad weer definiëren van wie is de financieringsmaatschappij of partij. Is het een bank inderdaad? Is het een hedge fund? Is het equity, mezzanine, junior, bonds? Dat zijn er zoveel. Maar kijk, als je kijkt in Duitsland, ja, daar hebben we ook wel een probleempje. Hè? Pas op. Hè? Dus de Duitse markt die staat gewoon volledig in de fik, joh. Dat is echt niet te vergelijken.
Hoe bedoel je dat?
Nou ja, dat is een enorme vastgoedcrisis. Dus de vastgoedcrisissen die wij hebben meegemaakt, en zolang als dat die geduurd heeft, ja, dat heeft in Duitsland helemaal niet bestaan.
Maar dat betekent dat de waarde van het vastgoed naar beneden gaat en er weinig nieuwe projecten zijn?
Dat zie je vaak ook in Londen. Die maken marges, maar op het moment dat er dan een crisis is, dan nemen ze het verlies en zijn ook veel sneller weer uit de crisis. Wij hebben in Nederland van 2011 tot 2016 gewoon in een enorme vastgoedcrisis gezeten waar geen hol gebeurde. En in Duitsland is dat nooit geweest. De beste jaren in Duitsland waren 2011, 2012, 2013. En die zijn uiteindelijk overleveraged. En die hebben nu echt hun grote problemen.
Daan, even een vraag. Ik heb altijd alles met Nederlandse banken gedaan.
Ja.
En eigenlijk ook vanuit het idee dat ik denk, ja, als het dan toch, ik ben vrij conservatief. Althans zakelijk. En ik heb altijd gedacht van, ja, als ik dan toch een keer een probleem krijg, ja, zo'n accountmanager in Duitsland of in Spanje, ja, die heeft natuurlijk helemaal geen boodschap aan een Nederlands bedrijf. Dus die komt meteen zijn geld halen.
Ja, nou, de grap is dat juist de voorwaarden van de Nederlandse banken, dat zullen ze niet leuk vinden, maar die zijn echt de meest waardeloze voorwaarden die je als leningnemer kunt sluiten.
Lees strenger.
Ja, veel strenger. Ergo, we hebben een offerte. Die lopen dan de puntjes op die door en dan uiteindelijk zetten we handtekeningen.
Ja, maar de praktijk, hè? Dus dat wist ik niet. Maar, dat, ja. Dat, maar is de praktijk dan ook Want die Nederlandse banken die hebben dat misschien allemaal in hun voorzet, maar zijn toch wat soepeler vaak. Dat zie je gewoon.
Nou, in zoverre
toch meer op de relatie, toch meer op nou niet meteen de hele markt omver trekken. Terwijl een Duitse accountmanager of bank of een die heeft er natuurlijk maling aan. Die wil gewoon zijn geld terug.
Ja, kijk, dus nogmaals, we zijn gek op onze eigen Nederlandse banken. Hè? Dus, want het is altijd weer die bank en de buitenlandse banken. Nee, de Nederlandse banken maken onderdeel uit van het totale spectrum van vastgoedfinanciering. Dat is punt 1. Punt 2, de Nederlandse banken die hebben in zoverre een relatie. Ze worden tegenwoordig gereguleerd door de risk manager. Dus ja. De accountmanager, die vroeger de man was die je nek uitstokt, of die bankdirecteur, die zeggen, nou gaan we het potverdomme doen. Dat is voorbij.
Daan Rekers van Adelaar Financial Architect. Leuk dat je er was. Maarten de Gruyter, dankjewel. Tot volgende week. Dit was Vastgoed Gezocht. We zijn er natuurlijk als radioprogramma en podcast. Volg ons via je eigen podcastspeler. Dan mis je nooit een aflevering. Voor nu, bedankt voor het luisteren.
Dankjewel.
Tot
dankjewel.
Volgende week.
Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.
Hey ondernemer. Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep.
De Nova Groep?
Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.